zijn er allemaal hier weer in grote stalen met opkomen daar. We zijn hier bij elkaar om met elkaar onze God te ontmoeten, om Hem te prijzen. En of u nu hier bent of thuis luistert of na te luisteren, van harte welkom. Ook gasten in ons midden, van harte welkom. Misschien bent u hier voor het eerst, in dat geval. Kijk toe, doe mee. U bent in ieder geval van harte welkom hier. Ik heb nog enkele mededelingen van de kerkraad voor u. De eerste collect is vandaag bestemd voor het Stichting Duo Project in Langeveld. En die helpt bij het integreren, veelal van vluchtelingen. De tweede collect is een extra collect om de tekorten van de gemeente weg te werken. De bloemengoed, die gaat vandaag naar de familie De Graaf in Voorthuis. Er zijn vandaag weer parallele bijbelklassen voor de groepen 3, 4 en 7, 8. En voor de kinderen van groep 1 en 2 is er gewoon een bijbelklas. En zij kunnen de kerk verlaten na het zingen van het kinderlied nummer 251, een steen op het graf. De kerkraad roept u op voor een uur van gebed voor onze gemeente en de wereld om ons heen. En dat is aanstaande woensdag 9 april in de koppeling van 7:30 tot 8:30 s'avonds. Voor info en opgave van gebedspunten kunt u terecht bij Arjen Venema en Wouter Prokeen. Deze maand is er ook weer een inzameling voor hulp aan elkaar. En dat is deze keer in verband met Pasen een week eerder. En dat is aanstaande zondag, 13 april. En we zamelen naast was- en schoonmaakmiddelen ook zomerkleding in. Zomerkleding zowel voor kinderen als volwassenen. En we hopen dat we veel mensen blij kunnen maken met alles wat u schenkt. In deze dienst zal onze eigen predikant, dominee van Velde, ons voorgaan. En na de handbeurt gaan we staan en zingen ons aanvangslied, gezang 192, vers 1, 2, 5 en 6. Aan onze kerkraad wens ik een gezegende dienst.
Ik mag u begroeten ook namens de Heer God. En daarna gaan wij zingen dat Peter dat op het nieuwste liedboek staat. Of u alleen een aantal van de hielen gaat zich aanleren in een van de nieuwe liederen van de maand die wij willen leren van elkaar. Zullen we eerst ons hart gaan richten op de Heer. In de naam van de Heer, de God die de hemel en de aarde en allemaal gemaakt heeft. De God die trouw is tot in eeuwigheid, die nooit het werk van zijn handen loslaat. Genade zij de vrede van die God, onze hemelse Vader, van de Heer Jezus Christus, door de kracht van de Heilige Geest. Dat het kwam om al onze lasten te dragen. En we hebben nog steeds weer alle lasten die wij hebben, groot en klein, leggen aan het voet van het kruis. Wat willen wij vandaag doen? Daarvoor zijn wij hier. We zitten 2 weken voor Pasen. We bezinnen ons op de betekenis van het kruis van de Heer. Dat gaan we ook nog leven. Dat geeft niet eens uit in ons. Dit is wat wij hem hebben horen verkondigen en wat we u verkondigen. God is licht. Er is bij hem geen spoor van duisternis. Als wij zeggen dat we met hem verbonden zijn terwijl we onze weg in het duister gaan, dan liegen we en leven we niet volgens de waarheid. Maar gaan wij onze weg in het licht, zoals hij zelf in het licht is, dan zijn we met elkaar verbonden. En reinigt het bloed van Jezus zijn Zoon ons van alle zonden. Als we zeggen dat we de zonde niet kennen, misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons. Leiden wij onze zonde, want al hij die trouw en rechtvaardig is, ons ook onze zonde vergeven en ons reinigen van alle kwaad. Als we zeggen dat we nooit gezondigd hebben, maken wij hem tot een leugenaar en is zijn woord niet in ons. Kinderen, ik schrijf u dit, opdat u niet zondigt. Mocht een van u echter toch zondigen, dan hebben wij pleitbezorger bij de Vader, Jezus Christus, rechtvaardigen. Hij is het, die verzoening brengt voor onze zonden, en niet alleen voor die van ons, maar ook voor de zonden van de gehele wereld. Wij beamen deze woorden en zingen, er is een God. Yeah. alles in de wereld om ons heen. Geef ons vergroting en bloei. Dan danken we u voor al uw zegeningen. Wij heffen vandaag ons leven, ons hart weer naar u omhoog. En komen hier om u te prijzen, om te zeggen dat wij u lief hebben. Dat wij willen leven in uw licht, het licht van uw aanwezigheid. Wij prijzen uw grote naam, want u bent alleen onze God. U bent goed, liefdevol, genadig, geduldig, trouw, waarachtig. U bent de enige ware God. En wij loven u. Wij danken u dat wij u mogen kennen, dat u ons nooit los zult laten. Wij kennen het vandaag weer, Heer. U alleen bent onze God. U hebt ons gemaakt. Wij behoren u toe. U hebt ons verlost. We zijn uw volk, de kudde die u wijdt. En wij beseffen dat wij uw leiding nodig hebben. Wij bidden daarom ook om, Heer. Of u in ons hart en ons leven wil werken, vooral wanneer we hier bij elkaar zijn, ons richt op u, tot uw zinnen, Bijbel openen, werk met uw geest in ons hart. Geef dat woord van u, dat levensgaaf mag zijn, dat ook ontkiemt en wat goede vruchten mag voortbrengen in onze levens. Overtuig ons van zonde, van gerechtigheid, van eeuwig oordeel en van eeuwig leven. Ontferm u zo over ons, Heer. Ontferm u over heel uw kerk in deze wereld. U denkt ook dat de broeders en zusters zijn niet vrij en onbezorgd als wij bij elkaar komen, maar met diepe zorg. En we bidden en voor hen die leven in situaties van armoede en verdrukking. Wilt uw koninkrijk wereldwijd uitbreiden. Maar doe het ook onder ons, Heer. U weet welke lasten we meebrengen, welke dingen druk op ons hart als pijnen. Zoals u ons naar beneden trekken. En we bidden dat u ons vandaag weer wil helpen om ons te brengen bij u, los te laten bij u. Wij prijzen uw liefde, uw genade. Wij danken u voor uw grote trouw, die onuitputtelijk is. En wij komen tot u in de naam van Christus onze Heer. Halleluja. Amen. En zij dan natuurlijk twee weken voor Goede Vrijdag en Pasen, of twee weken vier was geweldig, vier van Pasen. En dan hopen we maar liefst 14 mensen op bereidenis te doen, de Pasenmiddag in ons midden. En daar zijn we al druk mee bezig achter de schermen. En in het kerkblad dat u vandaag kunt meenemen, daar vindt u al een getuigenis. Dat is heel bemoedigend om dat te lezen. En om te zien dat de Heer God werkt in de harten van onze jonge mensen. Als ze zelf opstaan, ja. Ik wil ook een beetje God horen. Ik wil het levenslang niet meer loslaten. En dat ze dat ook straks in ons meer bereiken. Ik hoop dat u er allemaal zal zijn. Dat u dat meegeeft. U zit daar over verheugd. En we hebben natuurlijk ook nog een andere dienst. Dat is Goede Vrijdag en Pasen. We leven daar naartoe. Daarom is de dienst vandaag ook bedoeld. Het eerste wat de vrouwen die naar het graf gingen merkten, voordat Jezus opgestaan op de Paasmorgen, waren ons dat gelijk zien. Toen ze nog in verte waren, kwamen ze tegen het buiten Paasmorgen, bleek op de vogels geluid, het was allemaal heel stil. Hè. En toen zagen ze al uit de verte dat er iets wonderlijks was. Wie weet dat? Hoe de vrouwen bij het graf van de Heer Jezus gelijk konden zien dat Jezus er niet meer was. Wat zagen ze al uit de verte? Is er iemand lichterheid? De steen is weg. Nou, we gaan zingen. De steen is weg. En daarna nog weer een duimpje.
Een steen op het graf. Thank you. en kijk eens hier wat Jezus doet.
Dat is al een prachtig gebed, wat wij hier hebben gezongen. En zo, na de lezing, dan zingen wij weer een gebed. Wij zijn bezig met het gebed in het kader van ons jaarthema Pijlers. En dit is weer zo'n preek uit de Pijlers-serie. En er is ook weer gespreksmateriaal bij voor de groeigroepen, wat ook bij de uitgang ligt, als u dat persoonlijk wil meenemen. En wij lezen vandaag ook een gebed, en ik vind het wel een van de mooiste en meest indrukwekkende gebeden uit de Bijbel. En dat is uit Nehemia 9. De Heer Jezus heeft ook voor ons gebeden, net voordat hij naar Golgotha ging in Johannes 17. Er zijn wel parallellen tussen Johannes 17 en Nehemia 9. Want dat die steen weg is, daar hebben we dan wel heel vrolijk van gezongen, maar dat ging niet zomaar weg. Daar moest wel wat voor gebeuren. En daar moet in ons leven ook wel wat voor gebeuren. En hier in Nehemia lezen wij een gebed van verootmoediging. Dat Nehemia zich buigt voor God. En dat gebed gaan we nu met elkaar lezen. Het is best wel een lang gebed. Ik wil u nog eens oproepen om de Bijbel mee te nemen naar de kerk en mee te lezen. Want dan dringt het toch meer tot je door. Ook tijdens de preek. Dus er staat boven in Nehemia vernieuwing van het verbond. En dat gebeurt door middel van dat gebed. En daarna in hoofdstuk 10 ook letterlijk doordat het volk dan iets tekent. En al daarvoor in Nehemia 8 hebben ze uitvoerig het Bijbel gelezen tijdens het Loofhuttenfeest. Vernieuwing van het verbond, Nehemia 9. Op de 24ste dag van deze maand kwamen de Israëlieten weer bijeen. Ze waren 2 weken daarvoor ook bijeen geweest, 1 week lang voor het Loofhuttenfeest. Toen hadden ze al wel 1 uur 6 samen de Bijbel gelezen. Nu vasten ze en waren gehuld in boetekleren met stof op hun hoofd. De geboren Israëlieten gingen apart staan van de vreemdelingen en zij beleden schuld voor hun zonde en voor de wandaden van hun voorouders. Zo stonden ze daar. En gedurende 1/4 van de dag werd er voorgelezen uit het boek van de wet van de Heer hun God. En nog eens 1/4 van de dag beleden ze schuld en bogen ze zich neer voor de Heer hun God. Op de verhoging van de Levieten stonden Joshua, Jeshua, Bani, Kadmiel, Banja, Bunis, Rebja, Bani en Kenani. En met luide stem riepen zij de Heer hun God aan. De Levieten Jeshua, Kadmiel, Bani, Hasabnedja, Sarebja, Hodias, Banja en Petachia zeiden: sta op, prijs de Heer uw God voor eeuwig en altijd. En dan staat er ook hoe dat gebed werd vormgegeven. Dat is de rest van dit hoofdstuk. Ze bidden: mogen uw luisterrijke naam, die verheven is boven alle lof en roem, geprezen zijn. U alleen bent de Heer. U hebt de hemel gemaakt, de hoogste hemel en alle hemellichamen, de aarde en de zeeën met alles wat daar leeft. U geeft aan alles het leven, voor u buigen de hemelse machten. U bent de Heer, de God die Abraham heeft uitgekozen, die hem uit Ur, de stad van de Chaldeeën, heeft geleid, die zijn naam veranderd heeft in Abraham. U hebt gezien hoe zijn hart trouw bleef aan u. U hebt een verbond met hem gesloten en hem beloofd het land van de Canaanieten, de Hethieten, de Amorieten, de Perizzieten, de Jebusieten en de Gergezieten aan zijn nageslacht te geven. U hebt uw woord gehouden. U bent rechtvaardig. U zag de ellende van onze voorouders in Egypte bij de Rietzee, hoorde u hen om hulp roepen. Daarop verricht u tekenen en wonderen bij de farao en al zijn dienaren, bij zijn gehele volk. Omdat u wist hoe slecht zij onze voorouders behandelden, zo vestigde u uw naam die tot op heden voortleeft. Voor de ogen van de Israëlieten spleet u de zee. Midden in de zee liepen zij door, liepen zo bedrogen. U wierp een achtervolgers in de diepte als een steen in kolkend water. Of dag leidde u hen in een wolkolom, 's nachts in een vuurzuil, zodat er licht was op de weg die ze moesten gaan. U daalde neer op de Sinaï. U sprak met hen vanuit de hemel. U gaf hun juiste rechtsregels, deugdelijke wetten en goede voorschriften en geboden. U maakte uw heilige Sabbat aan hen bekend. U gaf hun uw geboden, voorschriften en wetten bij monden van uw dienaar Mozes. Wanneer ze honger hadden, gaf u hun brood uit de hemel. Wanneer ze dorst hadden, liet u water voor hen uit een rots stromen. U beval hun het land binnen te gaan en in bezit te nemen. Het land dat u hun onder heden had beloofd. Maar onze voorouders hebben zich misdragen. Koppig als ze waren, luisterden ze niet naar uw geboden. Ze weigerden te luisteren en ze vergaten de wonderen die u voor hen verricht had. Koppig stelden ze een nieuwe leider aan. Ze wilden weer slaven worden in Egypte. Maar u bent een God van vergeving, genadig en liefdevol, geduldig en zeer trouw. U verliet hen niet. Ze tergden u door een stierkalf te gieten en te zeggen: dit is je God die je uit Egypte heeft geleid. Maar liefdevol als u bent, hebt u hen zelfs toen daar in de woestijn niet verlaten. Boven hen stond nog steeds de wolkolom om hun bij dag de weg te wijzen. En 's nachts was er de vuurzuil die de weg verlichtte waarlangs ze moesten gaan. U gaf hen uw goede geest en zo verkregen ze inzicht. U stilde hun honger met manna. U leste hun dorst met water. 40 jaar lang hebt u hen onderhouden. In de woestijn ontbrak het hun aan niets. Hun kleding raakte niet versleten. Hun voeten zwollen niet op. U gaf hun koninkrijken en volken. Hun gebied verdeelde u onder hen. Ze namen het land van Sichon in bezit. Het land van de koning van Gesbon. En dat van Och, de koning van Basan. Hun kinderen maakte u zo talrijk als de sterren van de hemel. En u bracht hen naar het land waarvan u hun voorouders had gezegd dat ze het in bezit moesten nemen. Hun kinderen kwamen inderdaad om het land in bezit te nemen. Voor hun ogen dwong u de Kanaanieten, de inwoners van het land, op de knieën. En u leverde de koningen en de volken die er woonden aan hun huid, zodat ze met hen konden doen wat ze wilden. Ze namen versterkte steden in en veroverden vruchtbare grond. Ze namen huizen in bezit, vol met de mooiste goederen. En ook uitgehouwen putten, wijngaarden, olijfbomen en fruitbomen. Ze aten, ze raakten verzadigd, ze werden vet. Ze baden in weelde door uw grote goedheid. Toch kwamen ze in opstand. Ze rebelleerden. Ze traden uw wetten met voeten. Ze vermoorden zelfs uw profeten, die hen naar u wilden terugbrengen en hen daarom hadden gewaarschuwd, en ze lasterden u. Daarom leverde u hen uit aan hun onderdrukkers. Wanneer ze werden onderdrukt, riepen ze tot u. En u vanuit de hemel verhoorde hen. In uw grote liefde stuurde u bevrijders naar hen toe. En telkens weer redden die hen van hun onderdrukkers. Maar zodra ze weer rust hadden, deden ze weer wat slecht is in uw ogen. Dan leverde u hen aan hun vijanden uit, die hen vervolgens weer overheersten. En dan riepen zij u opnieuw aan, en vanuit de hemel verhoorde u hen weer. Liefdevol als u bent, redde u hen vele malen. U waarschuwde hen om hen terug te brengen naar uw wet, maar ze misdroegen zich, ze luisterden niet naar uw geboden, en ze overtraden uw rechtsregels, terwijl ieder die ze nakomt leven zal. Ze verzetten zich met hand en tand en hardnekkig weigerden ze te luisteren. U had vele jaren geduld met hen. U waarschuwde hen door uw geest, bij monden van uw profeten, maar ze luisterden niet. En daarom leverde u hen uit aan de volken om hen heen. Maar in uw grote liefde hebt u hen niet voor altijd vernietigd. U hebt hen niet verlaten, want u bent een genadige en liefdevolle God. En nu, o God, grote, sterke, ontzagwekkende God, u die zich trouw houdt aan het verbond, wees niet onverschillig voor de rampspoed die ons getroffen heeft, ons en onze koning, onze vorsten, onze priesters en onze profeten, onze voorouders en heel uw volk, vanaf de tijd van de Assyrische koningen tot op de dag van vandaag. U handelde rechtvaardig bij alles wat ons overkomen is. U bent betrouwbaar. En wij zijn het die verkeerd handelden. Onze koningen, onze vorsten, onze priesters en onze voorouders hielden zich niet aan uw wet. Zij sloegen geen acht op uw geboden en voorschriften die u hun gegeven hebt. Zij hadden een eigen koninkrijk. In uw grote goedheid, door u aan hen gegeven. Maar in dat ruime en vruchtbare land, het land dat u hen had gegeven, hebben ze u niet gediend. Hun wangedrag hebben ze niet opgegeven. En kijk nu naar ons. Wij zijn slaven. In het land dat u onze voorouders hebt gegeven om er te eten van de vruchten en van al het goede dat het opbrengt. In dat land zijn wij slaven. Omdat we gezondigd hebben, valt alle rijke oogst toe aan de koningen die u over ons hebt aangesteld. Die over ons lichaam regeren en die met ons vee doen wat ze willen. Wij leven in grote ellende. Nou, en dan in het volgende hoofdstuk zeggen ze: op grond van dit alles gaan we nu met u weer een nieuw verbond aan. De verbondsvernieuwing. En daarover lezen we in hoofdstuk 10 dat het wordt ondertekend door alle leiders. Wij gaan ons hierop bezinnen. Eerst zingen we nu het volgende vers, het 66e vers uit Psalm 119. gelijk na de preek zingen we onder leiding van Juliana mooi paaslied uit gezang 210. Daarna zingt het combo een rustig luisterlied. En dan is er een gelegenheid om naar voren te komen. En daar staan wat mandjes met stenen. En inderdaad een steen te pakken. En die als symbool van dat wij zelf ook onze lasten bij Christus willen brengen. Stenen te leggen bij de voet van het kruis. Er liggen ook wat briefjes. Er zal een gebedsteam zijn na afloop van de dienst. En die kunnen ook voor concrete gebedsonderwerpen bidden. En dan zou u ook nog de naam bij kunnen zetten of naar het gebedsteam toe kunnen gaan na afloop. We willen echt vandaag naderen tot God en ook onze lasten leggen bij de voet van het kruis. Op weg naar Pasen. En dit is een concrete manier om het te doen. U hoeft dat natuurlijk niet te doen. Sommigen van u zult allemaal poespas vinden, zult niks vinden. Ook dan bidden we voor de last die u meetorst. We hebben allemaal wel dingen. Eigenlijk, als we eerlijk zijn, mensen, dan zouden we niet één steentje, maar allemaal wel een hele handvol met stenen bij het kruis moeten leggen. We hebben allemaal dingen waarin wij falen. We zijn allemaal wel eens verloren. Vrienden van de grote koning Jezus Christus. Deze preek gaat over een van de mooiste gebeden uit de Bijbel. Het gebed uit de tijd van Nehemia. We hebben het net gelezen. Het gaat ook over luisterend bidden. Bidden terwijl je luistert naar God. Naar Gods woord. Want dat zijn altijd de mooiste gebeden. Bidden in het licht van Gods woord. De afgelopen week waren we bijeen met een groep van de jongste catechizanten en keken we naar verschillende soorten gebeden, verschillende soorten liederen in de Bijbel. Dankliederen, aanbiddingsliederen, klaagzangen, boetepsalmen. We hebben al 10 psalmen gelezen en dan moesten wij steeds uitzoeken wat voor soort psalm het was. En wij zagen dan dat iemand soms een lied maakt, zoals David bijvoorbeeld in psalm 23 over de goede herder. En dat hij dan begint te vertellen over de Heere God als de herder. En omdat hij zelf een herder was, wist hij natuurlijk een heleboel van. En als hij dan zo aan het praten is over God als de herder, die je leidt aan goede water en dan langzamerhand, dan terwijl hij aan het bidden is, is hij niet meer over God aan het praten, maar ineens begint hij ook tot God te praten. Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, u bent bij mij. Gaat het niet meer over God, maar wordt het een gebed tot God. Zo werkt het vaak. Als je goed nadenkt over de Heere God en als je leest uit zijn woord, dan automatisch ga je ook praten tot God. En zo is de Bijbel ook bedoeld. Niet alleen maar als een geschiedenisboek uit vroegere tijden over God, maar als een boek waarin God vandaag tot ons spreekt. Dat wanneer we het lezen, dat we het ons eigen maken en dat we er zelf ook weer onze gebeden van maken. En dan lezen, dan zien we daar, kijk, zo spreekt God. Dit wil hij van ons. Zo is onze God. Vandaag zagen we dat ook weer verschillende keren. Dus sta ook maar op. En vertrouw ook op hem. En prijs zijn naam elke dag van je leven. En daarom gaat het vandaag niet maar alleen maar over een verre geschiedenis van duizenden jaren geleden. Over Nehemia, 2500 jaar geleden. Nee, via dit woord spreekt de Heere God ook vandaag nog tot ons. En hij daagt ons vandaag ook uit om al onze lasten te leggen bij de voet van het kruis. Om onze zonden te belijden voor onze God. Het is vandaag 6 april. En over 2 weken vieren wij Goede Vrijdag en Pasen. En in onze liederen en gebeden, u hebt het al wel gemerkt, staan wij heel erg stil bij het kruis van de Heere Jezus. Hoe hij heeft geleden voor ons. Daarover gaat het. De Heer Jezus was van God en mensen verlaten. Hij moest lijden en sterven. Er was geen andere weg om de straf voor onze zonden te kunnen dragen. Wie zegt dat hij nog nooit gezondigd heeft en dat hij geen verlosser nodig heeft, die heeft nog geen fluit begrepen van het evangelie. Zondebesef is de basis van het evangelie. Wij doen allemaal dingen fout. In onze gedachten, in onze gevoelens. We zijn allemaal gebroken mensen. Steeds weer struikelen wij. Soms dan doen we ons mooier voor dan we zijn, maar dat is de werkelijkheid. We hebben ook allemaal in ons leven, we willen het soms niet eens voor elkaar herkennen, hebben we van die stenen die wij meetorsen, kleine steentjes, ergernissen. Misschien hebben jullie al vanmorgen, hebben jullie zich al wel zitten ergeren hier in de kerk. Maar ik denk, wat zijn die kinderen weer moedig? Wat is dit? Waarom gaat dit zo? Waarom zo'n lied? En dit. Maar misschien zijn er ook al grotere dingen, ergernissen, waarvan u weet dat ze drukken op uw hart. Dingen met uw kinderen, of dingen uit de familie, of in de buurt. Misschien hebben we wel een buurman die elke dag zit te zeuren over het hechtje of iets dergelijks. Soms zijn er kleine rotdingetjes die gewoon stenen worden op ons leven. Soms zo zwaar worden, dat je leven daardoor dat een last wordt en gebukt door het leven gaat. Maar als wij onze zonden erkennen, als wij ze brengen in het licht van God, als je ermee nadert tot onze God en tot het kruis van de Heer Jezus, dan kun je het ergens kwijt. Dan mag je het daar neerleggen en loslaten. En weet je dat je gedragen wordt door iemand die groter en sterker is. De Heer Jezus staat daar garant voor. Daarvoor kwam hij nu naar deze wereld. Daarvoor hing hij aan dat kruis van Golgotha. Om onze lasten te dragen. Hij wil ook uw en mijn en jouw verlosser en Heer zijn. De levende Heer. Die ook voor ons pleit. Aan de rechterhand van God. En daarom is er straks gelegenheid om dus naar voren te komen. En bij dat kruis steken van dat je dit wilt. Of voel je het misschien niet. Zo'n steentje te leggen aan de voet van het kruis. En wat dat dan betekent, zal voor elk van ons verschillen. We hebben allemaal wel van die dingen die als een steen op ons hart drukken. Vragen die wij hebben aan God. Dingen die we niet snappen, waarom ze zo gebeurd zijn en zo gelopen zijn in ons leven. Dingen die zijn misgegaan. Op school misschien wel, waar je steeds gepest wordt door mensen, door kinderen. Op je werk, waar je niet erkend wordt voor wie je werkelijk bent en waar je misschien wel aan de kant gezet bent. Thuis en in je eigen familie en in je gezin, in je huwelijk. Soms dan hoor je van mensen die wel 25 jaar lang de show ophouden naar de buitenwereld. Ze doen alsof het allemaal prima is en dan later hoor je toch dat het van binnen eigenlijk verrot was. Dat het totaal niet deugde. Misschien lopen jullie hier ook wel met grote zorgen over uw geliefden. Angsten voor de toekomst. Dingen waarvan je weet dat je het gewoon niet helemaal goed hebt gedaan. Dat je fouten hebt gemaakt. Dingen waar je in gevangen zit. Conflicten, misverstanden, verstoorde relaties. Toen ik dit deed 2 weken geleden tijdens het feest van genade in de kerk van Zeewolde. Toen kwam er halverwege een man naar voren. En die pakte 2 handen vol met stenen. En die legde ze allemaal naar de voet van het kruis. Die had meer dan 1 ding waarmee hij zat. En als wij eerlijk zijn, ach, dan zouden wij dat allemaal wel kunnen doen. Nehemia was een man die ook heel wat wist van stenen. Maar bij hem werden de stenen die op zijn hart drukten, dat werden bouwstenen. Bouwstenen voor het koninkrijk van God. En dat is nou wat onze Heer wil doen. De moeilijke dingen in ons leven, moeilijkheden worden mogelijkheden. Door moeilijkheden die ons overkomen, dat moeten wij steeds weer vasthouden, wil God ons vormen. En hij is in staat om het op de kop te zetten. Dat deed hij met het kruis van Golgotha, dat wil hij ook in ons leven doen. Dat juist de moeilijke dingen overwinningen worden. Dat daardoor iets van de genade en de grootheid van Christus gaat schitteren. Dat moet ons gebed zijn met de moeilijke dingen die ons overkomen. Dat de Heere God ons daardoor vormt en gebruikt. Zoals ijzer scherpt. En zoals stenen soms ook moeten worden geslepen in de juiste vorm. Het drukte als een steen op het hart van Nehemia, terwijl hij in ballingschap leefde bij de koning van Perzië. Het drukte als een steen op zijn hart dat Jeruzalem was verwoest. Hij leefde toen in gevangenis. Hij leefde als raadgever van de koning van Perzië. Hij verlangde naar het herstel van Jeruzalem en van zijn volk, zodat ze daar in vrijheid weer de Heer God zouden kunnen dienen. In hoofdstuk 1 hebben wij gelezen, een paar weken geleden, dat hij dagenlang daarom vastte en bad. En in hoofdstuk 2 zie je dat hij de koning zelfs benadert naar schietgebed. En dat hij vraagt aan de koning en zijn vrouw of die naar Jeruzalem terug mag om die stad te herbouwen. En hij krijgt toestemming. En Nehemia reist dan met een flinke groep mede volksgenoten terug naar Jeruzalem. Een reis van wel zo'n 1500 kilometer. Dezelfde reis ongeveer die... Kijk, hier ligt Babel. Babel. Daar kwam Abraham vandaan. En je kon natuurlijk niet zo dwars door de woestijn, maar je moest er helemaal zo omheen. 1500 kilometer. Ze hadden toen nog geen vliegtuigen en busjes en auto's. Dus dat was nogal een reis. En het was een gevaarlijke reis. 1500 kilometer. En wanneer ze zijn aangekomen in Jeruzalem, dan beginnen ze daar met de herbouw van de muren van de stad die helemaal verwoest liggen. En volgens hoofdstuk 6 vers 15 lukte dat in minder dan 2 maanden. Dus heel snel, ondanks veel tegenstand. In de eerste 7 hoofdstukken van het boek Nehemia gaat het over dat fysieke, dat uiterlijke herstel van de stad. De muren van Jeruzalem worden herbouwd. Allerlei groepen zijn op verschillende plekken bezig. En vanaf hoofdstuk 8 tot en met hoofdstuk 13 in het boek Nehemia gaat het daarna over het geestelijke herstel. In hoofdstuk 7 lezen wij een volkstelling van de Israëlieten. Dat bleken er wel zo'n 50.000 te zijn. Maar dat is nog maar een paar procent van alle mensen die 70 jaar eerder waren weggevoerd in gevangenschap. Er komen maar heel weinig mensen terug eigenlijk. En er zit ook nog veel kaf onder het koren. Er zijn wel mensen die willen bouwen aan de muren en aan hun eigen huis in Jeruzalem, maar die zich niet meer druk maken over de wetten van God en om de tempeldienst. En daarom begint Nehemia, die op dat moment burgemeester was, zou je wel kunnen zeggen, samen met Ezra, de geestelijk leider, beginnen zij in hoofdstuk 8 en 9 met een stuk geestelijk herstel. Na de herbouw van de stad is het nu ook nodig dat de harten van de mensen weer worden afgestemd op de Heere God en op zijn wetten. Anders zou het zomaar weer mis kunnen gaan met die kleine rest die was teruggekeerd. En dus zien we in hoofdstuk 8 hoe het hele volk wordt verzameld. De priester Ezra, 8 vers 3, dan lees je dat de priester Ezra urenlang voorleest uit de wetten van God. En daarna wordt voor het eerst in honderden jaren het loofhuttenfeest van de bevrijding uit Egypte weer groots gevierd. Uit dankbaarheid tot God, 7 dagen lang. Was die lezing straks al best wel lang uit hoofdstuk 9, maar eigenlijk zou je hoofdstuk 8 er ook nog bij moeten lezen. Want die hoofdstukken horen bij elkaar als een potje en een dekseltje, zou je kunnen zeggen. Door de lezing van het woord van God worden wij ons bewust van onze zonde en gaan we vervolgens die zonde belijden. In de Bijbel spreekt de Heere God zwart op wit tot ons. Al het andere dat wij denken te horen van hem aan de indrukken en woorden van kennis en visioenen en wat ook maar, dient altijd weer getoetst te worden aan dit woord. Dit moet het eerste zijn. 90, 80, 95% van wat wij weten over God komt uit dit boek. En natuurlijk kan God ook op andere manieren door mensen tot ons spreken. Door een vogeltje in de natuur, door een narcis langs de kant van de weg. Gisteren sprak hij nog tot mij door een rood bosje. Ja? Maar Heer God spreekt vooral door middel van zijn woord. En alles wat wij horen uit andere bronnen, dienen wij altijd weer hier aan te toetsen. En dan wordt dat luisterend bidden. Je leest in hoofdstuk 8 hoe dat gebeurde aan het begin van de 7e maand. Kislev heette die maand. En dan wordt het loofhuttenfeest gevierd. 2 weken later kwamen mensen weer bij elkaar, lezen we dan in hoofdstuk 9. Op de 24ste van diezelfde maand. En ditmaal kwamen ze bij elkaar om hun schuld te belijden. Daarover hebben wij gelezen in het lange indringende gebed van Nehemia 9. En ik wil dat nu kort met u weer doornemen en samenvatten. In hoofdstuk 1 en 2, het helpt dan als je de Bijbel open hebt. In vers 1 en 2 van Nehemia 9, daar zie je dat ze mensen bij elkaar kwamen en dat ze vasten, gehuld waren in boetekleren. En dat daar geboren Israëlieten apart gingen staan. Dat zij de schuld beleden voor hun eigen zonde en ook voor de wandaden van hun voorouders. Fouten die je voorouders hebben gemaakt, die werken vaak door. Zegt de Bijbel ook, tot in het 3e en het 4e geslacht. Dat in Europa 6 miljoen Joden zijn vermoord, nog geen generatie geleden, dat heeft impact op ons vandaag. zonden die zijn gedaan door je voorouders, dat werkt door. Wij leven heel erg in een individualistische tijd en wij denken we zijn alleen maar verantwoordelijk voor onszelf. Maar wat er gebeurt om ons heen, in ons land, in ons volk, dat beïnvloedt ook ons. De Bijbel denkt veel meer collectief. De Israëlieten stonden stil bij hun eigen zonde en bij die van hun voorouders. En in vers 3 lezen ze dan dat ze daar staan en dat ze een vierde deel van de dag werd voorgelezen uit het boek van de wet van God. Urenlang stonden ze daar en luisterden ze naar de wetten van God. En dan gaan ze samen op de knieën om hun schuld, hun zonde te belijden. Dat is wat het woord van God doet. Het maakt je bewust van je zonde. Je ziet in het licht van God wat je fout doet. En dan staan de levieten daar namens het volk op een verhoging. En ze prijzen de grote naam van God. En in vers 6 lezen wij dan ook wat ze precies baden. Ze zeggen tegen het volk, sta op, prijs de Heer uw God voor eeuwig en altijd. En het werd waarschijnlijk doorgegeven, want er was geen luidsprekerinstallatie. En er waren duizenden mensen op een groot plein in Jeruzalem. En dan begint dat gebed vanaf vers 6 in Nehemia 9. In het eerste vers in vers 5, 6, daar zeggen ze, Heer, u bent onze maker, u hebt ons gemaakt. Ze prijzen zijn grote naam. U gaf ons allemaal het leven. En dan in de versen daarnaast, vers 7 tot en met vers 11, gaat het erover dat de Heere God zich aan hen heeft verbonden. Dat hij zijn verbond heeft opgericht, al met Abraham, met Israël. Hij bevrijdde Israël van de Israëlieten. Hij leidde hen naar het beloofde land. En dat gold niet alleen maar toen, duizenden jaren geleden, voor Israël. Wat gebeurde met Israël is eigenlijk een soort gelijkenis in de Bijbel van wat gebeurt met ons. Want de Heere Jezus heeft ons bevrijd uit de slavernij van aan de duivelse machten. Dankzij het kruis en de opstanding van de Heere Jezus. En dat de Heere God steeds weer in alle generaties mensen trekt uit de macht van de duisternis. En ze zet in het licht. Dat bewijst hoe goed onze God is. Wat hij werkelijk van ons wil. De God die ons gemaakt heeft. Die laat ons niet in de steek. Maar die laat door zijn grote daden in de geschiedenis van de mensheid zien wie hij is. En hoe hij zijn kinderen steeds weer wil redden. En hen wil vormen. Ook dwars door de moeilijkheden heen. In Nehemia vanaf vers 12. In Nehemia 9 vanaf vers 12. Daar lezen wij hoe het volk door de woestijn moest trekken. Hoe ze verlost werden door de Schelfzee en vervolgens in de woestijn kwamen en hoe God zich openbaarde op de Sinaï. God bleef steeds zorgen voor hen en toch was dat volkoppig, staat er dan, en arrogant. Ze vergaten steeds weer die wonderen van God. Ze wilden eigenlijk wel weer terug naar Egypte om daar slaven te worden. Maar de Heere God, hij blijft dezelfde, hij blijft altijd trouw. Vers 17b zegt, maar u bent een God van vergeving, genadig en liefdevol, geduldig en zeer trouw. U verliet hen niet. In mijn Bijbel heb ik alle zinnetjes die iets zeggen over de Heere God onderstreept. En als je dat onderstreept, dan leer je in dit hoofdstuk, in dit gebed, heel veel over wie God is. Over zijn eigenschappen, hoe God zich openbaart in de menselijke geschiedenis. God is een God van vergeving en genadig. Hij is een goede God. Hij wil het goede voor ons. Hij laat ons niet zomaar vallen. Ook wanneer wij fout gaan, dan komt hij toch weer ons achterna. En dan trekt hij ons weer terug. Vanaf vers 18 gaat het er dan over dat het volk van God, ook ondanks dat God net zijn goede wetten gaf, zich openbaarde aan de Sinaï, bezig was te geven op de 10 geboden, dat het volk toch beneden daar aan de berg, dat ze dat gouden kalf maken. En toch laat God hen niet in de steek. Hij leidde hen naar het beloofde land. Het was wel een lange weg, maar hij leidde hen naar het beloofde land, waar ze uiteindelijk konden leven, staat er dan vanaf vers 24, in rijkdom en in weelde. Maar dat je het goed hebt en dat de Heere God je gezegend heeft. Misschien heeft de Heere God u ook wel bijzonder gezegend in het leven. Dat wil nog niet zeggen dat het dan altijd goed blijft gaan in je leven. Juist wanneer je het goed hebt, wanneer je de schaapjes op het droge hebt en denk alles bereikt te hebben wat je wil bereiken in het leven, juist dan ben je extra kwetsbaar. Juist dan moet je extra waakzaam blijven. Want de duivel is slim om ons dan ook te verleiden en los te weken van de Heer onze God. Israël kwam vooral wanneer ze het goed hadden, dan vergaat God. Dan kwamen ze weer in opstand tegen God en dan wilden ze achter de andere goden aan. Dan negeerden ze zijn wetten en zelfs zijn profeten die doden ze. Maar dan liet de Heere God hen de gevolgen van hun zonde voelen. Dan kwamen er onderdrukkers. En toch, als ze God weer aanriepen, dan was hij daar. En dan redde hij hen en bevrijdde hij hen. In vers 28b, daar staat ook weer. Vanuit de hemel verhoorde u hen telkens weer wanneer ze tot u riepen. Liefdevol als u bent, redde u hen vele malen. En in vers 31 staat, maar in uw grote liefde hebt u hen niet voor altijd vernietigd. U hebt hen niet verlaten, want u bent een genadige en liefdevolle God. Als je één ding leert uit die lange geschiedenis van het Oude Testament van God met Israël en ook daarna de kerkgeschiedenis, dan is het wel dat onze God ons nooit loslaat, dat hij altijd trouw blijft. Ook wanneer wij falen, wanneer we helemaal de verkeerde kant op gaan, wanneer we precies doen wat hij niet wil. Heer Jezus, net voordat hij aan het kruis ging, bad hij zo uitgebreid dat wij één mochten zijn. Dat wij eensgezind zouden zijn als zijn kinderen. En wat gebeurt er met de kerk vandaag? Het is zo versplinterd als ik weet niet hoe. En wij gereformeerden nog wel het meest. Dus dat wat Jezus het meest wilde, zijn geestelijke testament, net voordat hij aan het kruis ging, dat hebben wij op een vreselijke manier eigenlijk losgelaten. En dan zijn er nog zoveel reserves. Wanneer wij weer bruggen bouwen naar andere gelovigen en kerken, dan zitten wij zo met onze eigen dingen. Wij zijn niet anders dan het volk van Israël. Maar de Heere God is niet veranderd. Dat lees je vanaf vers 32. Maar nu, o God, grote, sterke, ontzagwekkende God, u die zich trouw toont aan het verbond, wees niet onverschillig voor de rampspoed die ons getroffen heeft. Hier gaat Nehemia, hier gaat het volk bidden over nu, over het heden. En ze zeggen, Heere God, u bent toch dezelfde? U bent nog steeds de Almachtige. Maar u bent ook die trouwe en genadige God die niet onverschillig staat tegenover onze ellende. Wanneer wij worstelen in ons falen, wanneer wij ontrouw zijn, wanneer wij van God afdwalen, dan nog blijft God trouw en genadig. Hij is de grote, sterke, ontzagwekkende God, maar hij is niet onverschillig. En hij blijft rechtvaardig handelen. En hij blijft zich ontfermen over zijn volk. Hij blijft naar ons omkijken. In de laatste verse van Nehemia 9 wordt benadrukt dat het nooit ligt aan Gods goedheid en aan Gods rechtvaardigheid en aan zijn betrouwbaarheid als het misgaat met zijn volk en met zijn kerk. De zonden van Israëls leiders worden volmondig erkend. De ellende die het gevolg ervan is. We zijn slaven. Wij leven in grote ellende. Dat wordt klip en klaar erkend. En zo eindigt dat grote verontmoedigingsgebed. Eigenlijk in mineur. Wordt gezegd, ja Heer, ons leven, wanneer we kijken naar onszelf, dan kunnen wij het niet alleen. Wij hebben u zo nodig. En op grond daarvan vindt dan die plechtige verbondsvernieuwing plaats in hoofdstuk 10. Die door alle leiders van het volk wordt ondertekend. De lode last van het verleden drukte als een steen op het hart van Nehemia en zijn volksgenoten. Zij beseften diep bij het licht van Gods woord dat ze God hadden teleurgesteld. En dat ze zijn straf en zijn oordeel verdienden. En dat leidde hen tot schuldbelijdenis. Dat leidde hen tot een hernieuwde toewijding aan de Heere God. Beseffen u en ik, beseffen wij dan wel voldoende waarom de Heere Jezus daar moest hangen aan dat kruis van Golgotha? Wij vieren het straks weer. Met Goede Vrijdag, wij gedenken het met Goede Vrijdag. Wij vieren dan weer Pasen. Is het gewoon een gewoonte geworden elk jaar opnieuw? Zijn er ook in uw en mijn persoonlijk en gezamenlijk leven geen stenen die op de akkers van ons hart groeien en die het goede zaad van Gods woord belemmeren? Soms kunnen dat kleine kiezelsteentjes zijn. ergernissen. Waar je elke week eigenlijk wel weer mee zit. Dingen die toch het werk van God in ons midden uiteindelijk blokkeren. Maar de Bijbel zegt ook dat wij de geest van God ernstig kunnen bedroeven. Dat we die zelfs kunnen uitdoven en uitblussen. Dat gebeurt bijvoorbeeld wanneer wij hooghartig anderen minachten en mijden. Als wij geen oog meer hebben voor de meest kwetsbaren om ons heen. Voor de oudsten of voor de jongsten. En voor gasten en vluchtelingen. Voor de zwaksten in ons midden. Het gebeurt wanneer wij in ons persoonlijk leven zonden toelaten. Als er een grote kloof is tussen ons leven door de week en ons leven op zondag in de kerk. En dan kan het gaan om verkeerde invloeden. En verkeerde stemmen en relaties. Om verslavingen of gewoontes die je, waarvan je wel weet dat je het moet veranderen. Dat het eigenlijk niet kan in het licht van God. En dat je er toch maar aan vast blijft houden. Dat je bewust blijft kiezen om tegen de wil van God in te gaan. Beste vrienden in Christus, er zijn barrières en er zijn blokkades die eerst opgeruimd moeten worden voordat wij volop Pasen kunnen vieren. Voordat wij toe kunnen gaan naar Pinksteren en de geest van God ons volop kan vervullen en veranderen. Want helaas is het met die stenen zo dat ze klein beginnen. Als je een dubbeltje steelt in de supermarkt, ach, dan is het later ook niet zo moeilijk meer om geen kaartje te kopen voor de trein. En dan ga je ook later zomaar je belastingformulier niet heerlijk invullen. En dan is de weg niet zo groot naar nog grotere misdaden. Die stenen van de zonde, dat zijn vaak groeistenen. Stenen die wij verwaarlozen in ons leven, die we niet bij God brengen, die krijgen wortels. En die gaan groeien en die kunnen heel je leven tenslotte bederven. De Bijbel spreekt zelfs over stenen harten. Over lasten die als een molensteen om je nek hangen. En je trekken omlaag naar het rijk van de tegenstander. En die is er altijd weer op uit om van die duivelsketens die ons naar beneden zuigen te creëren. Terwijl omgekeerd de Heilige Geest juist wil dat wij de weg omhoog vinden. Spiraal omhoog naar de wil van God en naar Gods koninkrijk. Maar gelukkig hebben wij vandaag al gezongen, de steen is weg. Aan het kruis van Golgotha droeg de Heer Jezus al onze lasten. Alles wat ons hart bezwaart. Hij wil ons ervan bevrijden. En hij zal dat uiteindelijk glorieus en totaal doen. Dankzij het kruis is er hoop. Is er vernieuwing. En vergeving en bevrijding. Dankzij de opstanding van de Heer Jezus is er overwinning. En is het zelfs voor falende, verbannen, treurende leden van Gods volk. In Christus is er toch een nieuw begin. En is er herstel mogelijk. Herstel van de stad van God. Herstel van het koninkrijk van God. Uit het Bijbelboek Nehemia leren wij over verootmoediging. Hoe je kunt buigen voor de levende God. Hoe je je zonde bij hem neer kunt leggen. Maar wij leren er vooral ook over de grote genade van onze God. Zijn liefde en zijn trouw. En wij weten daar natuurlijk nog veel meer van dan Nehemia. Want wij kennen de Heer Jezus. Die aan het kruis voor ons is gestorven. Gods Zoon die naar ons afdaalde. En wij mogen de lasten van de zonde, waar we steeds weer in verstrikt raken, die mogen we steeds weer brengen aan de voet van het kruis. Wij mogen vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. Dat kan alleen als onze blik steeds gericht blijft op de Heer Jezus Christus. De grondlegger en voltooier van ons geloof. Geprezen zij zijn grote naam. Halleluja. Amen. gaan zo nog collecteren. Eerst gaan we nu samen bidden tot God. Tijdens de collecte kunt u ook nog naar voren komen. En, want ik besef wel dat de tijd kort is. En ook na de dienst kunnen u nog wel stenen bij het graf leggen of briefjes invullen. Er zal door een team daarna ook voor gebeden worden. Zullen we nu ook bidden tot God? Heer onze God, almachtige grote koning. U die dezelfde bent in alle eeuwen, in alle tijden, voor alle mensen wereldwijd. Wij loven en prijzen uw grote naam. U weet alle dingen. U ziet ons allemaal. U kent onze hart. U weet van onze levens. U weet dat wij u lief hebben. Ons verlangen is om dicht bij u te leven. Om te wandelen in het licht van uw aanwezigheid. En tegelijkertijd, Heer, zijn wij zo vaak als Jesaja, die in het licht van u op zijn knieën viel. En die riep, wee mij, want ik ben een man onrein van lippen. Ik woon te midden van een volk dat onrein van lippen is. Uw grootheid, uw licht, uw heiligheid, dat doet ons steeds weer beseffen, Heer, hoe klein wij zijn. We zien dan onze tekortkomingen. En daarom naderen wij tot u. En wij leggen onze lasten aan de voet van het kruis. En u weet wat dat voor ieder van ons betekent. Wij bidden, Heer, om uw genading, om uw aanraking, uw vernieuwing in ons aller leven. Of we nu hier naar voren zijn gekomen of niet. Heer, u weet van de dingen die ons zo dwars zitten. En wij bidden of u ons wil helpen om daar niet zelf mee te blijven zitten en niet verhard en verbitterd te worden en te vervreemden van u. Maar dat u ons wil helpen om het steeds weer bij u te brengen. En dat u ons ook kunnen vervullen met uw geest. En dat de moeilijkheden die er zijn juist ook mogelijkheden mogen worden. En dat de stenen die drukken op ons hart geroeiste bouwstenen mogen worden voor uw koninkrijk. Laat het zaad van uw woord ontkiemen. Verander ons door de kracht van uw geest. Dat is ons gebed. We bidden dat goede vruchten van liefde en van trouw gevonden mogen worden aan onze levensboompjes. Dat we dat bij elkaar kunnen stimuleren. Wij prijzen u voor uw zegeningen en we bidden om uw nabijheid als wij toeleven naar Goede Vrijdag en Pasen. Stel ons tot zegen voor elkaar en maak ons ook bereid om die zegen te delen met onze naasten dichtbij en veraf. Wij bidden daarom ook voor ons kerkverband en vooral ook voor kerken die worstelen zonder predikant wellicht, kleine clubjes soms. Wij bidden voor de landelijke vergadering van onze kerken die aanstaande vrijdag en zaterdag ook weer gehouden wordt. Geef wijsheid, geef eensgezindheid, wijs ons de weg voor de toekomst. Wij bidden voor de stichting Duo-project waar we voor gaan collecteren. Wij bidden dat daardoor de integratie van vluchtelingen vlotter gaat hier in ons midden. Zegen ook onze regering in het beleid dat wij niet alleen maar denken aan onszelf hier, maar ook aan arme mensen elders. En dat Nederland een gastvrije, open plek blijft voor mensen die elders lijden. Wij bidden hier voor broeders en zusters in Syrië, in Zuid-Soedan, die zo ernstig lijden, die het misschien tegenop zien om Pasen te vieren. Wilt u ze dragen? En ontfermt u zich, Heer, over allen die leven in duisternis, zonder u, zonder hoop. Zegen allen die zich inzetten voor de verkondiging van uw evangelie. En gebruik ook ons eigen leven, Heer, dat wij levende wegwijzers mogen zijn naar uw komende koninkrijk. We bidden het. Uit genade, in de naam van de Heer Jezus. Amen. Er is gelegenheid voor het geven van uw gaven. Het combo zingt dan nog een mooi lied. Zie hoe Jezus voor ons leidt. Ik zou het wel op prijs stellen als u dan nog even daarna kunt luisteren en het praten met elkaar kunt uitstellen tot koffie. En dan zingen we tenslotte ons slotlied. Na het zingen van het combo uit de bundel nummer 114. Na de zegen bidden wij het laatste vers uit dit mooie gezang. Ik wijs u nog op het gebedsteam, wat daar straks zal verzamelen. U kunt ook briefjes bij hen inleveren of nog steen leggen bij het kruis naar de dienst. En ik wijs u nog op de bidstond van aanstaande woensdag 19:30. Wij hebben veel gesproken over bidden. Bidden moet niet alleen maar theorie zijn. We willen ook samen met elkaar bidden voor de noden dichtbij en veraf. Ontvang dan de zegen van de Heer. Ga heen met zijn vrede. De genade, de onverdiende goedheid van de Heer Jezus Christus, de grote liefde van God onze Vader, de vreugde en vrede van de Heilige Geest, zij met ons allemaal. Amen.